Ja.
Dus dat moet je niet doen met die buitengemaakte Kalasjnikovs. Dat lijkt me een duidelijke tip uit deze interview. Ja, kijk, we zitten denken aan de laatste vraag van...
Ja, ik ook eigenlijk.
Maar... Om het verhaal even af te maken.
Nou, ik moet toch misschien nog één ding vertellen over de rol van Italië. Want er was vlak voordat ik wegging, was er nog een klein schandaaltje. Mm-hmm. Er waren al wat geruchten. Ik bedoel, in de wandelgangen waren er al wat geruchten over dat er oneenigheid was tussen verschillende Europese landen over het beleid aangaande Albanië. En waar ging het dan om? Er zouden nog een aantal landen zijn die Berisha zouden steunen. Nou, het is op zich al een schande dat ze dat de afgelopen 5 jaar hebben gedaan, maar... Als je de geschiedenis van de afgelopen 4 maanden gaat bekijken, wat Berisha heeft gedaan om democratie te herstellen in Albanië, dan zou er geen haar op je hoofd moeten zijn die eraan zou denken om hem nog te steunen. Mm. Los van het feit dat het tactisch ook vrij moeilijk is, omdat hij zo ontzettend beladen is op dit moment in Albanië. Toch schenen er een aantal landen te zijn, Italië en waarschijnlijk ook Nederland, maar misschien Nederland omdat het voorzitter was of is van de Europese Unie op dit moment, die Berisha nog steeds wilde steunen. Mm. Nou, dat blijven natuurlijk geruchten, ondanks dat je wel kan aannemen dat dat zo is, omdat Italië zo'n lange band heeft met Berisha en daarop vertrouwen en bang zijn voor de socialisten die niks met vrije markt, of niks, weet je, die zullen iets andere ideeën misschien over hebben. Maar ja, vlak voordat ik wegging stond er een bericht in de krant dat er telefoongesprekken van de Italiaanse ambassadeur Foresti waren getaped met de voorzitter van de Democratische Partij van Berisha, Shehu. Dat waren, ik meen, 5 gesprekken. Nou, er zijn 2 dingen interessant. Inhoudelijk is het interessant en de toon is erg interessant. De toon is zo interessant omdat Foresti vertelt aan Shehu van de Democratische Partij wat hij... al dan niet moet doen en moet zeggen in de onderhandelingen met Europa. En de onderhandelingen, ik bedoel, tegelijkertijd waren het onderhandelingen van Franitsky. Die moest onderhandelen.
Van de OVSE. Dus.
Precies, die moest onderhandelen tussen de Democratische Partij van Berisha en de regering die insprong om de crisis te bedwingen. En dat is de regering bestaande uit 9 partijen, waaronder de Socialistische Partij. Mm. En Foresti, die vertelt dus bijna als aan een klein kind aan Shehu wat hij al dan niet moet doen, weet je. En als Shehu dan zegt, ja, maar ik dacht dat we hadden gezegd, nee, dat heb je verkeerd begrepen. Alles wat je doet, je moet niet aanvaarden wat Franitsky wil, je moet het afslaan. Volgende week hebben we wat meer kans, want dan zal Bashkim Fino van de Socialistische Partij naar Amerika gaan. En dan kunnen we wat beter ons beschermen tegen dit soort dingen. Wat erop neerkomt, dat ik bedoel, de verkiezingswet die Berisha wil, die is totaal ondemocratisch. Dat geeft geen enkele kans om normale verkiezingen te houden. Mm. En de Socialistische Partij en de andere partijen, 9 andere partijen, die willen daar gewoon verandering in brengen. Omdat het gewoon, ja, je wil verkiezingen of je wil ze niet. Mm. Maar Italië heeft dus heel duidelijk aangeraad aan de Democratische Partij om de poot stijf te houden en niet toe te geven aan Franitsky, wat ze aanvankelijk wel van plan waren. Dus het is echt zo'n paniekberichtje van Foresti, de Italiaanse ambassadeur, om het absoluut niet, om geen enkele voorwaarden te accepteren. En op een bepaald moment zegt hij ook dat, geeft hij even opdracht aan Shehu wat Berisha moet zeggen in het openbaar. En dat wordt dan ook een beetje pijnlijk, of waar hij zich wel en niet over moet uitlaten.
Ja. Er was dus iets van $2 miljard verdwenen, begreep ik. Dat was het bedrag ongeveer.
Met de piramide, ja. Ja. Nou ja, dat is een schatting tussen de 1 en de 2 miljard.
Het is dus absoluut onduidelijk waar het gebleven is. En ja, we kunnen wel... De geruchten zijn de Italiaanse maffia, dat die ermee aan de haal zijn gegaan. Ja, dat is natuurlijk ook onduidelijk. In ieder geval, als het zo zou zijn, dan lijkt mij in ieder geval dat we inmiddels toch wel in de loop der jaren hebben geleerd dat in Italië staat en maffia nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Ja. Ik denk dat ik daarmee dit verhaal maar wou besluiten tot zover over de operatie Alba van de Europese Unie in Albanië, waar de Europese Unie zich gedraagt als een soort koloniale bezettingsmacht in de periferie van de Unie.
Ja, dat denk ik wel.
Dankjewel voor het interview.
Alsjeblieft.
Ja, dat was een bom aan informatie over Albanië. Een interview met Dido Savan, die daar net geweest was. En nog een hoop opnamemateriaal wat hij daar heeft opgenomen, nog thuis heeft liggen. En ja, daar krijgen we ongetwijfeld nog meer over te horen.
Lijkt me een goed idee.
Albanië, het stokpaardje van de neoliberale economen bij het IMF en elders. Het land zonnig aan de Adriatische Zee, waar het allemaal heel erg mooi zou gaan worden.
En mooi zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Goed, het Eurotopjournaal is uitgelopen. Dat vinden we ook helemaal niet erg. Er is in principe geen kraaknieuws, behalve dan dat er een rectificatie was via internet binnengekomen. Bob?
Dat heb jij dan weer ergens. In de Grachtenkrant staat al beschriftelijk vermeld dat vorige week zondag de tweede Adjaistraat is gekraakt, maar dat moet zijn de eerste.
Aha.
Of omgekeerd.
En hoe hebben we deze informatie gekregen, oom Bob?
Van de buurman.
Van de buurman via internet. Leuk, hè? Want dan is het nieuws van via internet dus gekomen van dat het gekraakt is.
Dat was dan het kraaknieuws of vandaag.
Ja. Maar goed, dat.
Ik vind het gewoon leuk dat de buren die hebben gewoon internet en die herstellen dat gewoon even.
Nee, dat vind ik heel goed. Ja.
Ja.
Nou ja, dit was denk ik het Eurotop-journaal voor deze week. Het laatste Eurotop-journaal voor de Eurotop zelf. Zaterdag gaat de boel, de radio weer de lucht in vanaf 12 uur.
Ja, zaterdag van 12 tot 6, zondag van 12 tot 6, maandag van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. En dinsdag ook van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds.
Gigantisch.
Ja. Dat is heel erg leuk. Ja. En wij vinden het ook heel leuk om mee te mogen doen eraan.
Ja, nou iedereen, iedereen veel plezier tijdens de Eurotop. Ik zou zeggen, als het oproer uitbreekt, geniet ervan met volle teugen.
Het duurt waarschijnlijk weer 17 jaar voordat het zover is.
Ja, eventueel. Als het niet zo is, geen noten, komt vast wel weer een nieuwe aanleiding. Wie weet het huwelijk van Willem-Alexander of iets dergelijks. Je weet maar nooit.
Ja, precies. Over een jaartje of 10.
Maakt allemaal niet uit als het komend weekend maar mooi weer is.
Ja. Nou, betekent, dit was dus de laatste uitzending. En ik vind het heel erg leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben. Laatste uitzending van het Eurotopjournaal, uiteraard natuurlijk. Wat gaan wij vandaag verder nog behandelen, behalve dan muziek?
Oude lullenbandje.
Hebben we iets uit de oude doos?
Oude lullenbandje. En een drie kwartier durend programma in het Duits.
Ja, en dat is om te oefenen.
Hulp aan vluchtelingen.
Ja, dat is om
te
oefenen.
Kun je vast wennen voor het komend weekend.
Ja, en ook voor de komende tijd, als dan toch Duits taal het spreektaal voor de Europa. En niet Engels. Mooi gepaste stilte. Ik vind het weer mooi getimed.
Wie werkt er allemaal mee vandaag?
Mijn naam is Trus.
Clara. En oom Bob.
Die natuurlijk weer niks wil zeggen. Fiona voor de koffie, thee, de broodjes en de sapjes.
Je mag wel eens wat vriendelijker tegen haar zijn.
Ik ben heel vriendelijk tegen haar, maar ze weet dat ik niet van bonbons hou.
Jan Kabel en Piet Heijn van de Crash.
Inderdaad, de Crash, jongens. En we hadden Erik bedanken, die is de schoonmaker. Het telefoonteam natuurlijk willen we van harte bedanken, die de hele tijd de telefoon opneemt voor ons. En u natuurlijk doorverbindt met de desbetreffende persoon die u wil spreken. Je kunt de telefoon nog steeds gebruiken om agenda tips door te geven voor de komende week. Dat kan je op telefoonnummer 6881914 doen. De agenda zal vanavond om 7:30 zijn met wat uitgaanstips en dat soort zaken. We hebben in ieder geval binnen de redactie afgesproken dat we niet het hele programma van de Eurotop nog een keer de revue laten passeren. Wij verwijzen daarvoor iedereen naar het programmablaadje van het platform Naar een Ander Europa. En ook als mede de infopunten die in Amsterdam zijn opgesteld. Zoals je de infopunt hebt, Ratje Toe, en die zitten op de Frederik Hendrikstraat 111. Die zijn open, zoals het goed is, van vrijdag tot en met dinsdag van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Dan hebben we Frankrijk, Spuistraat 216. Die is ook vanaf 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds met info aanwezig. Daar kan je toe met je vragen. Er is natuurlijk op alle plekken trouwens als een infopunt geen alcohol te verkrijgen overdag. Dat is even ter duidelijkheid om jezelf, voor jezelf in bescherming te nemen, zeg maar.
Dus als je bier wil, moet je gewoon in de supermarkt.
Ja, of nemen. Naar de Molly. Die zijn ook open, we verkopen gewoon bier, begrepen. Molly is ook open, als, nou niet echt als direct invalpunt, maar je kunt er absoluut wel informatie krijgen, want bij de Molly zijn ze ook niet achterlijk. Die weten ook heel goed wat er aan de hand is in deze wereld. Van de Stalenstraat 55 huis, die zijn ook de hele dag open, als we begrepen hebben. Dan hebben we de Bollocks, die zijn open ook van 11 uur tot 5 uur 's middags, had ik begrepen. Maar als het gezellig is, wat langer. Dan heb je Fort van Chaco, die is overdag open. Van ja, dat de winkeltijd open zijn, geloof ik, in ieder geval 11 uur.
Kun je meteen boeken kopen?
Ja, precies. Fort van Chaco is niet alleen interessant voor informatie, maar ook voor boeken of blaadjes of zo. Maar dit is geen reclame, want er zijn ook wel andere boekwinkels in de stad die leuk zijn. Maar Fort van Chaco is speciaal voor de Eurotop, waar je met je vragen heen kunt gaan om antwoorden te verkrijgen. Fort van Chaco zit aan de Jodenbreestraat. Meen nummer 124. Ik weet het niet zeker, maar je ziet het vanzelf wel. En natuurlijk, last but not least, in Amsterdam-Oost heb je Bankroet aan de Linnéestraat 107. En hun zijn open vanaf vrijdag tot en met dinsdag van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En hun hebben ook gewoon alle informatie die je eventueel zou willen als je in Amsterdam-Oost woont. Dus we hebben dingen in het centrum. We hebben in Zuid, West en Oost hebben we infopunten. Alleen in Amsterdam-Noord hebben we geen infopunten. Maar omdat de Eurotop ook niet direct in Amsterdam-Noord zich afspeelt, ja, hebben we dat maar achterwege gelaten. Denk ik dat de organisaties dat hebben bedacht. Dan moet ik even nog met klem bijzeggen, want nu zeg ik weer iets stoms, dat er geen overkoepelend organisatiepatroon is in deze. Dat al die acties georganiseerd zijn door individuen of clubjes mensen die dat nodig vinden om dat te doen. En die infopunten zijn puur ter ondersteuning en hebben wat dat betreft niets met wat dan ook van organisatie van een of andere actie te maken. Dat even voor de duidelijkheid. Goed, hadden we nog wat over de Eurotop te zeggen? Nee, gewoon go there, join it and have fun.
Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie ein entlassener Sträfling gehen. Ein bisschen Brot, kein Tropfen Bier. Und unsere Magenbänder trommeln vor jeder Bäckerladentür. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir kriegen die Banken, wir werden die Kassen, wir werden die fast, dass die Handelsherren, Bankhäuser und Industriekonzern den gleichen Spruch im Schilde führen. Sie machen treu und schlicht bankrott. Ernsten, ach, es ist zum Rühren, könnt ich's doch auch tun, lieber Gott. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir kriegen die Banken, wir werden die Kassen, wir werden die
Baby.
speciaal. Je luistert nog steeds naar Radio De Vrije Keizer en we hebben wel kraaknieuws. Niet uit Amsterdam, maar vanuit Utrecht. Want daar is gekraakt de Kaatstraat. Ook wel bekend onder de naam Kraakstraat. En die hebben we nu aan de telefoon. Hoi.
Hallo, met Robin.
Hi Robin.
Ja, nee, ik weet niet of je nu het nieuws goed bracht, want we zijn er inmiddels alweer uit. Maar...
Ja, dat wisten we dus nog niet en dat wouden we dus weten.
Ja, nee, we hebben er maar 3 dagen gezeten.
Mm-hmm.
We zijn uiteindelijk op grond van het feit dat het in gebruik zou zijn, moesten we eruit.
Mm-hmm.
Opdracht van de officier van justitie.
Ja.
En naar ons idee klopte er helemaal niks van, want het hele gebouw stond hartstikke leeg. En er is sinds oktober niks meer gebeurd.
Mm-hmm.
Het is een gebouw in bezit van Lisman, die alleen in het gebied Utrecht 800 panden heeft. En waarschijnlijk in Monaco achter de pokertafel te horen heeft gekregen dat het gekraakt was.
Mm-hmm.
Het zijn 4.500 vierkante meter kantoorruimte aan de ene kant van de straat. En dan hadden we nog 2 kleinere panden aan de overkant. Die waren eentje iets van 840 en een 500. We waren eigenlijk van plan om, we hadden contact met de Moira en met Kaderatelier. Van plan om daar wat kunstenaarsinitiatieven een kans te geven om eindelijk eens met wat meer ruimte aan de gang te kunnen.
Mm-hmm.
Maar dat is er dus niet van gekomen.
Helaas. Maar artikel 429 aan je broek gekregen dus?
Er werd dus gezegd dat het is in gebruik. Nou waren er natuurlijk wat complicaties en dat is waarschijnlijk dat in hetzelfde, het is één groot pand waar we dus uiteindelijk een gedeelte van gekraakt hadden.
Mm-hmm.
En het is één kadastrale, het is zeg maar aangemerkt als één kadastrale
geheel.
Één geheel, ja. Één gebouw. En het grenste dus ook zeg maar binnen de muren van het gebouw aan de Hogeschool van Utrecht.
Mm-hmm.
Dus je had zeg maar wel wat problemen met vluchtwegen van de hogeschool die eigenlijk weer over het gekraakte gedeelte gingen en zo. Dat hebben we in principe met heel goed overleg met die hogeschool kunnen oplossen. Maar dat was wel voor de officier van justitie een reden om het gewoon meteen in de kiem te smoren.
Wat zonde zeg.
Ja, het was prachtig met dakterras en mooi uitzicht over de stad.
Mm. En ik begreep dat in Utrecht sowieso ruimte voor kunstenaars erg schaars is.
Ja, er is ook superveel vraag naar. Kijk, Utrecht is ook universiteitsstad nummer 1 natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus er is een behoorlijke woningnood. De mensen betalen 400 gulden voor een kamertje van 3x4. Waar je dan ook nog eens, zodra je je muziek aanzet, geluidsoverlast aan de buren geeft.
Mm-hmm.
Dus er is overal gezeur. Ja, je kan natuurlijk nergens wat. En alle ruimte die er is, die wordt volgebouwd met kantoren nu.
Ja.
Dus we hadden het ook een beetje op papier gezet, maar er staat nu in Utrecht van de... Er wordt 2,28 miljoen vierkante meter kantoorruimte te koop of te huur aangeboden. En dat is 10% van alle kantoorruimte. Die staat dus leeg.
Ja.
En nu willen ze ook nog eens bij ontwikkelingsgebied Leidse Rijn en... Bij het Utrecht City project in totaal 670.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte bouwen.
Mm-hmm.
Dus ja, iedereen snapt wel dat er gewoon iets behoorlijk scheef aan de gang is. En er zijn gewoon weer mensen geld aan het verdienen met het laten leegstaan van kantoorruimte.
Ja. En de mogelijkheid om de kantoorruimtes te gaan kraken in de toekomst?
Nou ja, die is er heel duidelijk. Er zijn gewoon eigenlijk heel veel kantoren die langer dan een jaar leegstaan.
Mm-hmm.
En wat toch een soort vuistregel blijft. En het enige wat er jammer aan is dat die kantoren ook nog eens zo slecht gebouwd zijn. En zo vervelend eigenlijk dat je altijd die airconditioning hebt. En dat gewoon slechte lucht is. En het zijn niet echt sympathieke gebouwen om in te wonen.
Nee. Maar wat betreft kunstenaarsinitiatieven is het wel weer een...
Voor ateliers is het vaak wel geschikt, omdat je hele wanden van glas hebt en zo.
Ja, mooi daglicht er weer. Ja. Nou, en verder met het woonkraken. Zijn er nog meer recente ontwikkelingen geweest op het kraakfirmament in Utrecht?
Nou ja, het Duitse huis zal iedereen ongetwijfeld kennen.
Ja, maar misschien kan je nog even kort vertellen aan de mensen, de luisteraars die het nog niet...
Nou, dat is een hele groot gebouw. Oorspronkelijk was het een klooster, geloof ik. En het een vleugel dateert uit de 17e eeuw, is nu militair hospitaal geweest tot een jaar of 10 geleden.
Mm-hmm.
En dat staat nu heel erg lang leeg. Er heeft een project ondernemer die wil daar een 5-sterrenhotel en congrescentrum bouwen. Maar die plannen die lagen al heel lang. En hij heeft dat pand voor een gulden over kunnen nemen toen van de gemeente. Mm-hmm. Nou, daar is niks mee gebeurd. En dat is, ik geloof, in februari gekraakt. Succesvol, maar die hebben nu een rechtszaak aan hun broek. Maar dat gaat dus met woord en wederwoord. En dat duurt waarschijnlijk nog een maand of 3-4. Mm-hmm. Alleen de kans dat ze daaruit gaan is wel heel groot. Omdat hij schijnbaar nu een ondernemer heeft die dan ook inderdaad dat hotel en dat congrescentrum wil gaan managen en gaan runnen.
Ja.
Dus het lijkt alsof die plannen dan uiteindelijk toch door zullen gaan.
Ja, dat merk je wel vaker, hè? Als krakers een pand kraken waar inderdaad al jarenlang een plan ergens in een stoffige kast ligt. Dat opeens dat plan afgestoft wordt en weer heel actueel gemaakt wordt.
Ja, zo gezien kan je zeggen, ik bedoel, uiteindelijk ben je eruit en woonruimte heb je dan niet. Alleen je kan wel zeggen dat er in ieder geval toch iets positiefs gebeurt. Dat er gewoon een beetje vaart achter die dingen gezet wordt.
Ja, want ik had begrepen, het is een monumentaal pand, sowieso natuurlijk.
Ja, het is ook een rijksmonument.
En dat het niet zo heel erg goed ging met het pand. Achterstallig onderhoud en dat soort zaken.
Ja, dat is vaak wat mensen natuurlijk doen, hè. Dan gaan er per ongeluk wat dakpannen van het dak. Of er komen lekkages doordat de verwarmingen niet worden ontwaterd tijdens de winter en dan en alles kapot vriest en zo.
Mm-hmm.
Dat doen mensen toch dan om op een gegeven moment te kunnen zeggen van ja, het is nou al zo ver heen, we kunnen er eigenlijk mee doen wat we willen.
Ja, dat hoor je wel vaker, dat eigenaren van vooral rijksmonumenten of gewoon monumenten of mooie panden per ongeluk inderdaad wat ramen laten openstaan. Of ja, dat soort zaken.
Toen bij de Ecclide in Bilthoven was hetzelfde verhaal.
Ja.
Daar hebben ze ook gewoon geprobeerd om het dak een soort lek te prikken en op een aantal plaatsen lekkages te veroorzaken. Gewoon, dat heb je vaak bijvoorbeeld in woonhuizen ook, dat de bewoners of zo die daar weggaan zelfs nog zoiets hebben van het moet goed blijven en het aangesloten laten op de stadsverwarming. Mm-hmm. Of zo, en dat dan de eigenaar komt, de nieuwe eigenaar, en daar gewoon een stokje voor steekt en de dingen uitdraait.
Kaart jullie dat soort wantoestanden aan bij de gemeente Utrecht?
Nou, het gaat wat dat betreft nog niet zo georganiseerd dat we nou... dat we het echt op gemeentelijk niveau aan kunnen kaarten.
Mm-hmm.
Maar de groep, denk ik, er is een soort nieuwe groep aan het ontstaan van wat jongere, enthousiaste mensen die er ook wat meer tijd en moeite in willen steken.
Ja.
En ik zie nu wel perspectief voor weer wat nieuwe dingen. Er zijn wel wat plannen ook.
Ah, dat is positief.
Ja, ja.
Nou, dat is een mooi geluid trouwens om dit gesprekje meteen af te ronden. Want ik denk dat we nu wel een beetje updated zijn met de situatie in Utrecht.
Oké.
Okay. Hoe zit het met de accu? Weet je er wat van? Zijn ze al bezig met timmeren? Of?
Ze zijn... Dat terrein daarnaast wordt hard gewerkt.
Mm-hmm.
Maar het accu zelf, de kroeg, is weer open gegaan deze maand. Omdat er een of andere garantie van de gemeente... weer achterbleef. Mm-hmm. Dus dat gaat weer wat tijd overheen. En toen hebben ze gezegd, nou dan gaan we tussentijds maar gewoon weer open.
Ja.
Dus daar is gewoon, daar is vandaag gewoon kroeg.
Goh. Nou, dat klinkt aan de ene kant positief.
Ja, aan de andere kant duurt het dus toch weer langer en laat het weer op zich wachten.
Precies, en zo komt de verbouwing nooit af.
Ja, precies. Nou, er moet nu gewoon weer wat gaan gebeuren.
Oké. Okay. Nou, Robin, bedankt dat je ons te woord wou staan over de Utrechtse kraaksituatie.
Het kraakspreekuur in Utrecht zit trouwens nu weer bij In Dubio op de Lange Nieuwstraat op elke dinsdagmiddag.
Elke dinsdagmiddag?
Ja.
Oké. Okay. Hey, bedankt.
Goed.
En veel succes.
Oké.
Hoi.
Dag.
You sometimes wonder and you sometimes wonder. 10,000 Deutschmarks to hand me over. Oh, you sometimes wonder and you sometimes wonder. You can make a living sometimes wondering.
make